Een hele goede middag hier in de kerk, u en jij en ook de mensen die thuis deze dienst meebeleven. Hartelijk welkom vanmiddag om weer samen te bidden, het geloof te belijden, te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft en ook te zingen natuurlijk. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, willen we eerst een moment stil zijn uit eerbied voor God, waarna we Votum en Groet zullen aanhoren. Zullen we even in de kerk gaan staan voor een moment van stilte? Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat wij onze hulp verwachten van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen een lied zingen wat naar mijn idee heel goed past in deze lijdenstijd. Gezang 366. Dat zijn 6 coupletten. Is het overgekomen dat ik dat in wisselzang wou laten zingen? Ik heb het namelijk zo bedacht dat we het eerste couplet allemaal zingen. Het tweede couplet de vrouwen. Het derde couplet de mannen. Het vierde couplet weer de vrouwen. Het vijfde couplet weer de mannen. En het zesde couplet weer met z'n allen. Dan weet ik niet. Jongens, staat dat op die beamer? Daar staat er niet bij. Oké, nou, nog één keer. We beginnen met z'n allen en we eindigen met z'n allen. 1 en 6. En dan? 2, 3, 4, 5. Vrouwen, mannen, vrouwen, mannen. Ja? Nou, dat is toch makkelijk te onthouden, of niet? En de man die zich vergist bij couplet 2, dat horen we dan wel. Allen. Vrouwen, mannen, vrouwen, mannen. Allen. Nou. Organist, laat ons de melodie horen. 366. En zullen we samen bidden op Gods zegen. Heere, dat is wat we van u vragen. Nu we ook deze middag samengekomen zijn in uw huis, uw woning. Dat u zich tot ons keert. Heere, we lezen in uw woord vaak dat het die oproep aan ons wordt gericht. Dat wij ons tot u moeten keren, tot u moeten bekeren. Maar Heer, als dat niet begint met eerst dat u naar ons omziet, dan wordt die bekering van ons niks. Maar u keert zich tot ons. U spreekt ons ook deze middag aan, door uw woord. En zo roept u ons op, om te zien op wat u doet, de komst van uw koninkrijk, om ons oog te vestigen op het beloofde land, het land van melk en honing, waar uw wil volmaakt wordt gedaan. Heren, om daarin te worden toegerust, om die wil van u op het spoor te komen en steeds opnieuw te leren wat dat betekent, ook voor ons vandaag. Keer u daarom ook vanmiddag tot ons, door uw woord. Zodat deze plek en dit uur van samen zijn een thuis voor ons zal zijn. Omdat we daar energie ontvangen, een nieuwe kracht, door het geestelijke voedsel, uw woord. Heere, verhoor ons gebed. Om dat wat u in ons en voor ons moet doen. Amen. We gaan zo meteen uit de profetie van Zacharia lezen. En ik heb als thema heb ik bij de preek neergezet dat God in het hart wordt geraakt, heel, heel direct. Dat zullen we daar ook in die profetie zo meteen lezen. Daar worden we over gesproken en dan over iemand die wordt doorboord. En God wordt in zijn liefde doorboord, door onze zonde. Nou, David in Psalm 51, die diepte dat ook op. Hij heeft gezondigd, die psalm is ontstaan in een situatie dat hij echtbreuk heeft gepleegd en de vrouw van zijn naaste heeft gestolen. En op een gegeven moment brengt God hem tot dat inzicht, van inzicht in zijn zonde. En dan beleidt hij, in Psalm 51 beleidt hij dat ook, dat hij niet alleen maar tegen zijn buurman heeft gezondigd door diens vrouw te nemen, maar hij zegt ook tegen God, tegen u heb ik gezondigd. Zonde die we tegen elkaar doen, doen we tegen God. Dat sluit aan bij de Bijbellezing zo meteen, maar daarom wil ik hem nu ook zingen, die psalm. Psalm 51, het tweede couplet en ook het zesde couplet. Gemeente, ik wilde vanmiddag met u een Bijbelgedeelte lezen wat heel onbekend is. De aanleiding is een Bijbeltekst die wel heel bekend is. Die zal ik zo meteen ook nog even lezen. Maar dan kom je wel eens tegen, hè, dat bijvoorbeeld, wat in dit geval ook zo is, dat een evangelist een citaat aanhaalt. Nou, dat citaat ken je dan, omdat je het evangelie vaak leest. Maar dat je eigenlijk de moeite nooit genomen hebt om nog even te kijken van waar heeft die evangelist dat vandaan? En wat heeft de psalmdichter of de profeet die dat ooit zei er eigenlijk mee bedoeld? Nou, dat is nou even vanmiddag het geval. Ik wilde met u kijken naar een citaat wat Johannes aanhaalt van een profeet, Zacharia. En wat is dat eigenlijk voor profetie die Zacharia daar uitspreekt? En in wat voor context? En hoe kan Johannes die nou aanhalen? Nou, daarom lezen we vanmiddag uit de profetie van Zacharia hoofdstuk 12 vers 7 tot en met 14. En dat wordt zometeen voorgelezen door Wim. En dan zingen we aansluitend een berijmde versie van Jesaja 53. De schriftberijming van 13 vers 1 en vers 3. Ik zal er verder niks meer over zeggen, dat komt zo meteen in de preek nog wel. Eerst gaan we luisteren en lezen. Zacharia 12.
En de Heer zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zal zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn. En het huis van David zal zijn als scholen, als de engel van de Heere voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvaren. Maar over het huis van David en over inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David, afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan, afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk. Het huis van Levi, afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simei, afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk.
Laten we zometeen na de preek gezang 451 vers 2 en vers 3 zingen. En jongens, kunnen jullie die dia op de muur laten staan die je net was bij de Bijbellezing, waar je vers 10 ziet staan uit Zacharia 12. Ja, kijk. Vers 10. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwkracht over een enig kind. Die tekst. En laat hem maar staan. Kan dat op de muur? Ja, oké. Okay. Dan kunt u er nog eens even een blik op werpen. En ik lees nog even Johannes 19, vers 37. Daar schrijft Johannes, als hij de lijdensevangelie van Jezus beschrijft, de kruisiging van Jezus. En als hij gezien heeft hoe een soldaat met zijn speer in Jezus' zij steekt. En dan schrijft hij, verder zegt een schriftwoord, want dan haalt hij, en dan haalt hij Zacharia aan. Zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Ja, je herkent het terug uit Zacharia 12 vers 10. Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Kijk, en die tekst daar uit Johannes, nou, die zou je wel bekend voorkomen. Je kent het verhaal. En dan komt die tekst steeds voorbij. Uit Johannes 19, als je de lijdensevangelie leest. Maar, nou, ik vraag me af wie de moeite genomen heeft om dat nou ooit eens op te zoeken dan. Welk schriftwoord dat dan is. En, nou, dat willen we nu vanmiddag even doen. Welke profetie haalt Johannes daar aan en waarom doet hij dat? En ik wil met name even met u kijken naar die tekst van Zacharia. Zacharia, zo'n profeet die tegenkomt zo aan het einde van het Oude Testament. Hij profeteert, leeft in die tijd na de ballingschap van het volk Israël in Babel. Daar moet je even denken. Die ballingschap, dat is een nulpunt geweest, hè, voor het volk Israël. En daar heeft de Heere God zijn volk doorheen getrokken. Door dat nulpunt heen. En daar zijn ze niet ongeschonden uit voortgekomen uit die ballingschap. Integendeel. Je kunt zeggen dat volk Israël gedecimeerd is. Er is nog maar een restje van het volk over. De ballingschap is een zuiveringsproces geweest. Waar de Heere zijn volk doorheen heeft laten gaan. En van het volk is nog over, is er maar een schim over van wat het ooit geweest is. Als je denkt aan de periodes van de koning David natuurlijk en Salomo en ook daarna. Door de ballingschap heen gehaald en een restje is uiteindelijk teruggekomen in het land Juda. En verblijft dan zo met name zo rond in het gebied rond de stad Jeruzalem. Maar het is een restje, het stelt niks voor. Het leven is ook hard. Het is overleven. Maar goed, dan zou je zeggen, het is dat restje waar God mee doorgegaan is, de uitverkoren rest, die het oordeel van God van de ballingschap hebben overleefd. Nou, daar kan God nu wat mee, toch, zou je zeggen. He, dat zijn degenen die van God de volharding hebben gekregen. Zij zijn er doorheen gekomen. En nu gaat God weer bouwen. En dat kan hij ook. Met hen. Met dat restje. Nou, vergeet dat maar. Want als ze dan weer in dat land wonen. En ze proberen het leven weer op te bouwen. Dan blijkt het ook dat groepje Israëlieten net zo eigenwijs en ongehoorzaam aan God te zijn als de voorouders. Het gaat eigenlijk op de oude voet weer verder. Alsof er geen ballingschap geweest is. Dat snap je toch niet, denk je dan? En dat God het volk nou zo geslagen heeft. Het was een straf, die ballingschap. En dat had ook een aanloop van oordelen van God, dat die vijanden niet komen en dergelijke. Als je nou door dat nulpunt heen bent getrokken, dan verval je toch niet in de oude fouten, zou je denken. Dat snap je niet. Dat Israël dat toch weer doet. En tegelijkertijd, gemeente, je snapt het ook weer wel, dat het zo gaat. Wie zichzelf een beetje kent, hoe het tussen u en God en de Heere God gaat, die zal denk ik zeggen, ja, ik snap het toch wel. Hoe hardleers de mens is. En als je even de situatie indenkt van dat restje wat dan teruggekomen is daar in dat land Israël. Het is een kwestie van overleven. Ze hebben het moeilijk. Ze kunnen het hoofd maar net boven water houden. Om dan ook nog ernst te maken met de dienst aan de Heere God. En altijd maar te denken aan Hem. En Hem lief te hebben boven alles. Ja, ergens snap je het. Snap je toch ook wel dat het ze niet lukt. Die situatie. In die situatie komt de Heere met zijn woord tot zijn volk door de profeet. Zoals Zacharia. Prachtig. Ik vind dat is zoiets, als je daar even bij stilstaat, dat God toch weer komt met zijn woord. Dat God zijn volk, hoe eigenwijs het ook is, niet loslaat. Dat God niet, zeg maar, daar had hij alle reden toe om moedeloos te worden en te constateren dat ze weer op de oude voet verder gaan. Wat je leest na de zondvloed. En voor de zondvloed lees je dat God die mensheid bezighiet en dan zegt van, nou nee, het voldoet totaal niet aan mijn verwachtingen. Ik maak er een eind aan. Hij kiest dan Noach uit met zijn gezin. En met Noach gaat hij verder. Maakt God ook schoon schip. De zondvloed is zo'n moment. En dan denk je, na de zondvloed, en nu, God begint opnieuw, de mensen opnieuw, een nieuwe kans. Maar dan moet de Heere God opnieuw constateren dat de oude voet doorgaat, hè. Nou, zo is het ook hier. Dat God er steeds voor achter komt hoe onverbeterlijk en verkeerd wij mensen zijn. En dat hij nooit zegt, en nou trek ik mijn handen ervan af. Nou stop ik ermee. Dat is toch iets, nou, geweldigs, hoe moet ik het zeggen. En zo komt de Heere via zijn profeet met zijn woord tot zijn volk. En hij kondigt, de Heere God kondigt, een algehele verandering aan. Ja. Op die dag, als je een langer stukje zou lezen uit die profetie van Zacharia, dan zul je dat als een soort refrein steeds tegenkomen. Op die dag. De dag van de Heere. En dan mag de profeet in Gods naam aankondigen dat God op die dag, God zal ingrijpen en hij zal een totale omkeer geven in het lot van zijn volk. Hij zal ze verlossen. En er zijn vijanden, die zullen worden vernietigd. En Israël zal opnieuw in volle vrede leven. God zal, het mag Zacharia profeteren, zal een nieuwe koning geven, als in de dagen van David en Salomo. En daarbij hoort, bij dat volledig nieuwe wat God gaat geven, de nieuwe inzet, de nieuwe tijd, dat God over Juda en Jeruzalem een geest van genade zal uitstorten. En je ziet het staan in dat 10e vers. Ik zal de geest van de genade uitstorten. Uitstorten. Dat doet denken aan Pinksteren, hè? Als dat zo daar zo staat, uitstorten. Het is ook een hele mooie Pinkstertekst. Dan spreken we over het uitstorten van de geest. En dat is een manier van zeggen, die je wel vaker bij de profeten ziet. Een manier van zeggen dat God echt helemaal opnieuw zal beginnen. Op een hele totale manier. Rijk, algeheel. Je moet aan alles denken. Wat God zal vernieuwen. Ja, aan de wereld om je heen. De natuur. Paulus heeft het ergens over het zuchten van de schepping. Maar die zal vernieuwd worden. Alle vormen van dreiging die je maar kunt bedenken. Vijanden. Rampen die kunnen gebeuren. God zal herstel geven. En zal algehele vrede zijn. Op die dag. Dan zal de Heere daarvoor zorgen. Daar zal Hij voor zorgen. Ik denk even aan klimaatverandering, waar wij het mee te maken hebben. Hè? Of dat je moet opkomen voor de rechten van de mens. Dat je aan goede doelen moet geven. En organisaties die hulp verlenen, die moet je steunen. Ja, dat is onze verantwoordelijkheid, dat moeten wij doen. Wij mogen niet denken, God zorgt voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dus dan hoeven wij ons daar niet over te bekommeren. Als Israël soms dat gevaar loopt om zo te gaan denken, zeg maar een beetje laten gaan, hun eigen verantwoordelijkheid, want God zal ons helpen en die zal. Nou, dan geven de profeten Israël er ook van langs. Maar als je leest dat, zoals hier, dat God zegt, en ik zal, wat daar de bedoeling van is, gemeente, dat wij in het nemen van onze verantwoordelijkheid niet moedeloos zullen worden. Omdat je maar al te makkelijk, als je kijkt naar die dingen die ik net noemde, hè, hulpverlening, dingen die krom zijn om die recht te zetten. En daar doen wij ons best voor. Maar hoe vaak zie je niet dat het ons niet lukt? Maar als je dan leest, dat is de bedoeling. Dat God zegt, en nou zal ik, op die dag zal ik. Dan is dat bedoeld als een aansporing aan ons. Als God zal, nou dan zijn wij zeker ook. Zo is het bedoeld. God zal. Dan moet je dus denken aan nou, wat je om je heen ziet. Maar, wat Zacharia ook zegt, God zal van binnen, in ons innerlijk, zal Hij vernieuwen. Hij zal van ons mensen, andere mensen maken. Zo grondig zal die vernieuwing zijn. Dat wordt op verschillende manieren door verschillende profeten aangereikt. Dat God zijn geest in de harten van mensen zal uitstorten bijvoorbeeld. Dat God zijn wil in de hart zal schrijven. Of Joël, dat is ook zo iemand, zo'n profeet, die voorzegt dat God zijn geest zal uitstorten over allerlei categorieën van mensen. Ouderen, jongeren, eigenaren, slaven en dat. En zij zullen inzicht krijgen in de wil van God. Ze zullen openbaringen krijgen van God, dromen en dergelijke. Dat is voor jou wel een manier om te zeggen dat mensen van binnenuit vernieuwd zullen worden. En als het ware van God een nieuwe antenne zullen krijgen op wat Hij wil. God zal dat doen. En door dat zo uit te drukken, dat God zijn geest zal uitstorten, maakt Zacharias met zijn woorden duidelijk dat God de bewerker is. En wat hoort daar ook bij? Bij die nieuwe inzet die God zal plegen? Ik zal uitstorten de geest van het smeken om genade. Ook dat hoort bij die algehele vernieuwing door God. Dat mensen weer gaan bidden. Dat ze hun schuld inzien en gaan belijden. God gaan smeken om genade. Daar zal God zelf hen toe brengen. Want, wat zegt Zacharie dan? Wat zal er gebeuren? God zal namelijk een bepaalde verblinding bij zijn volk opheffen. Er zal iets duidelijk worden aan de mensen, waardoor ze hun schuld inzien en om genade, om vergeving gaan smeken. God zal een bepaalde verblinding opheffen. Welke? Wat? Wat zullen de mensen gaan inzien? Nou, gemeente, dan komen we bij die woorden die nou de aanleiding voor vanmiddag zijn, hè, om die tekst te kiezen. Over dat doorsteken van iemand. Woorden waar nogal wat over te doen is. En dan bedoel ik, als het gaat om de uitleg ervan. Als je dat zou doen, je zou verklaringen gaan opzoeken over deze tekst, nou, dan heb je nog wat te lezen. Want wat staat daar nou precies? Ik lees nog even voor wat ik met de HSV laten lezen. Zij zullen mij aanschouwen, staat er dan? Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Mij. Nou, als de profeet dat zo zegt, mij, dan kan die mij, die doorstoken is, alleen maar de Heere God zijn. He, want die spreekt namens de profeet. En de vertaling die we lezen met het hoofdletter, nou, dan maakt dat ook wel duidelijk dat dat de bedoeling is, volgens die vertaling. Maar ja, hoe moet je dat nou zien dan? Mij, God, is dat dan, de Heere? Die kun je niet doorsteken. Nou, dat moet je dan figuurlijk lezen natuurlijk. Calvijn bijvoorbeeld zegt, nou, ja, dat wordt dan mee bedoeld dat je God bespot en smaat. Dat bedoelt dan Zacharia met doorsteken. Maar er is wel iets geks, want er staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, ze zullen over hem rouw bedrijven. Eerst mij, en dan in één adem gaat het ineens over een hem. Taalkundig klopt er toch iets niet, zou je zeggen. Daarom kun je ook andere vertalingen vinden die van dat mij hem maken. Die maken het logischer. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven. Die vertaling kun je ook vinden. Wie je daarmee wat bedoelt, die hem, over wie zullen ze rouw bedrijven? Is dat iemand uit het verleden? Iemand die de Israëlieten tegen wie die profetie wordt gezegd hebben gekend misschien? Een koning of zo? Of die doorstoken is en dan hebben ze over gerouwd? Of bedoelt de profeet iemand, een tijdgenoot van de mensen tegen wie die het zegt? Dat als de profeet dit zo zegt, dat de mensen zich herinneren van, oh ja, maar dat is pas nog gebeurd. Wij kennen iemand bij wie dat gebeurd. Die doorstoken is en we hebben over hem gerouwd. Of gaat het over een figuur in de toekomst? Het komt nog een keer voor. Zo'n wat onlogische persoonsvormverwisseling. Die lees je nog een keer in een veel bekender Bijbelgedeelte uit het Oude Testament. Namelijk in dat hele bekende lied van de lijdende knecht des Heren in Jesaja 52 en 53. Ik zal hem u even voorlezen. Jesaja 52, daar begint dat lied van de knecht van de Heer. Vers 14. Dat gaat over de knecht des Heren, een hem. Vers 13, als ik daarmee begin. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben. Zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en zijn gestalte. Daar gebeurt ook iets dergelijks, dat ineens even een persoonsvorm wisselt. Het gaat over een hij, de knecht van de Heer, en ineens is er even tussendoor een regel, zoals velen zich over u. Dan wordt iemand direct aangesproken, over u ontzet hebben. Dat lijkt ook niet te kloppen. Hij, u, hij. Zoals hier in Zacharia, over hem, hè? En dan ineens mij, en dan weer hem. Moeten we het dan toch maar corrigeren, gelijk trekken, allemaal hem? Laten we dat niet doen. Weet je, dit is een manier van zeggen, die persoonswisseling zo ineens even, dat je op het spoor komt van, hé, wacht, ergens is hier sprake van twee personen, zo lijkt het, die toch heel nauw bij elkaar horen. Dit is een manier die je treft, aantreft daar in Jesaja 52 en hier in Zacharia 12. Een manier om als het ware de Heere God heel dichtbij te halen. Hij is die ik die spreekt in Zacharia. Mij aanschouwen, die ze doorstoken hebben. Ze zullen over hem en dan is het ja, iemand die heel nauw met de Heere verbonden is. Die hem als het ware kan vertegenwoordigen. Iemand wordt doorboord, over die persoon wordt rouw bedreven, maar die iemand is zo verbonden met de Heere God, dat God zelf geraakt wordt in wat met die ander gebeurt. En wij zeggen dat ook wel eens, dat iets je raakt, iets je treft. God wordt geraakt in zijn liefde voor zijn volk. In wat er met iemand gebeurt die heel nauw aan hem verbonden is. En dat, gemeente, dat is wat de mensen zich ineens op een gegeven moment zullen realiseren. Dat is wat de geest van de genade, die God zal uitstorten, en die een totaal nieuw begin zal maken op allerlei fronten, dat is wat die geest ook duidelijk zal maken. Tot ontzetting van de mensen. Dat ze iets inzien, dat ze iets hebben gedaan met iemand, en daarin dat ze de Heere God zelf persoonlijk hebben geraakt, doorboord. Ik verwees er net even naar het bekende gedeelte uit Jesaja 42, 53, de leidende knecht van de Heere. Van hem zegt de profeet ook dat de mensen die figuur, die persoon, totaal verkeerd inschatten. Ze zien hem als een vervloekte door God. Die leidende knecht is iemand die ziek is. En dan zeggen de mensen, die wijzen hem na en die zeggen, ja kijk, hij is ziek. God heeft hem ziek gemaakt vanwege zijn zonden. God straft hem. En ook van die knecht in Jesaja 53 staat dat hij doorboord, gewond zal zijn. Want in Jesaja 53 vers 5 staat, om onze overtreding werd hij doorboord. Maar dan komt er een moment dat men de waarheid zal inzien over die persoon. dat hij geen vervloekte is vanwege zijn eigen zonde, maar een door God vervloekte vanwege onze zonde. Wij dwaalden als schapen. Wij gingen onze eigen gang. Maar de Heer heeft onze ongerechtigheden op hem doen neerkomen. De mensen hebben zich in hem vergist. En er is een moment dat God hen dat duidelijk maakt. Kijk, en dat is nou precies wat daar in Jesaja staat. Gebeurt ook hier in de profetie van Zacharia. De verlosser die door God gegeven is. En iemand die heel nauw aan hem verbonden is. Zijn redder. Zijn koning. Hebben zij gedood. En God zal maken dat ze dat op een gegeven moment zullen inzien. Dat ze een ontzettende fout hebben gedaan, gemaakt. Heb je dat eens meegemaakt? Dat je op een bepaald moment ineens je realiseert, je komt erachter dat je een geweldige vergissing hebt gemaakt. Dat als je er nu nog aan denkt, dan zou je wel door de grond willen zakken. Dat je ergens heilig van overtuigd was, dat je het goed had, dat je voor een goede zaak streed of wat dan ook. En dan is er dat moment gekomen dat het inzicht doorbreekt. Dat je bij het verkeerde eind hebt gehad. Weet u, gemeente, dat is een aspect wat de Bijbel een aspect van de hel noemt. Dan is het wel te laat als je het realiseert. De hel is, iets van de hel is dat je je realiseert ineens, ik heb me vergist. Op het moment dat je niet meer terug kunt. En je zult eeuwig verder moeten met die vroeging. Had ik maar. Hè? Maar hier bij Zacharia, is het nog niet te laat. Gods geest bewerkt het zo dat het volk erachter komt. Wij hebben God in het hart geraakt. En vandaar, als je nou dat hebben we even gelezen, die vervolgversen, die enorm zware rouw, met verschillende woorden geeft de profeet dat aan. Een buitengewone zware rouw, als de rouw over een enig kind, zegt de profeet. Nou, zwaarder kun je niet indenken haast. Of over het rouw over de eerstgeboren zoon. Als een nationale rouw die heeft plaatsgevonden. Dat is die tekst over een dal Hinnom. Nou, dan moet je bedenken aan een soort nationale rouw. Onder het volk. Buitengewone mensen weten er nog van. Zo zwaar. Ook dat is de bedoeling van die woorden over dat er al die verschillende categorieën afzonderlijk zullen rouwen. Dat geeft ook de zwaarte, de diepte van de rouw aan. Een rouw die niet gedeeld wordt. Die eenzaam maakt. Die je voor jezelf moet verwerken. Zware van rouw. Zo zwaar zullen de mensen rouwen. Omdat ze zich realiseren, we hebben ons vergist. Zo hebben we even de profetie van Zacharia samen bekeken. En als dan een soldaat met een speer Jezus aan het kruis doorsteekt, inspireert de Heilige Geest Johannes om op dat moment te denken aan die woorden die Zacharias profeteerde. Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Ze. Ja, dat moeten de mensen zijn die erbij geweest zijn. Bij dat kruis, de Joodse leiders misschien, de soldaten. Tot hun eigen schande erachter komen dat ze zich vergist hebben. Weet u, uit het leidersverhaal moest ik denken aan Judas. die dat overkomt. Die de Heer Jezus heeft uitgeleverd. En je hoort hem op een gegeven moment zeggen, als hij die beloning terugbrengt, hè, in de tempel. Ik heb onschuldig bloed verraden. Of in de Bijbel, die dat overkomt, die erachter komt dat hij zich vergist heeft. Ik moest ook denken aan Paulus. Paulus, hè, fanatiek, denkend te strijden voor de goede zaak van God en daardoor de christenen vervolgen. Maar dan zet de Heere God, de Heer Jezus hem stil, die weg naar Damascus. En hij zal er altijd last van blijven houden. Daar getuigt hij in zijn brieven van. Als hij dan tot dat inzicht komt, maar oh nee. In plaats van de zaak van God te dienen, heb ik me altijd tegen God verzet. En ik heb onschuldig bloed van christenen vergoten. Zij zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Bedoelt Johannes dat misschien ook persoonlijk? Want hij staat daaronder aan het kruis. Hij ziet hoe de Heer Jezus wordt doorstoken. Ja, Johannes zelf denk ik ook. Maar het zal ook gebeuren op de grote dag van de Heer. De dag dat Jezus als rechter terugkomt. Die allerlaatste dag van de Heer. Want later, als Johannes op Patmos vastzit, schrijft hij ook een boek. Het boek Openbaring. En dan begint hij in het begin van het boek. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen der aarde zullen over hem rouwen. Dit woord van de profeet Zacharia heeft Johannes nooit losgelaten. En Johannes ziet het verwerkelijkt onder aan het kruis. Het is een woordgemeente dat mij aan de ene kant heel erg onrustig maakt. Want het toont dat wij ziende blind kunnen zijn. Dat je kunt denken dat je de zaak van de Heere dient. Terwijl je de Heere in zijn hart treft. En toch... Toch is het een hele hoopvolle profetie. Dat is boven alles ook wat Johannes aanwijst. Als hij dit woord citeert. Als hij spreekt over de lijdende Christus. Want het is God zelf. Die door zijn genadegeest berouw oproept bij de mensen. Het is deel van die grote omwenteling die de Heere geeft. In het stichten van zijn rijk. Waarbij hoort dat hij mensen tot het inzicht brengt dat ze zich vergist hebben. En dat ze daarom gaan smeken om genade. En weet u waarom voor mij en voor ons deze tekst zo hoopvol mag zijn? Wij leven na Pinksteren. De geest is uitgestort. De geest waarvan Jezus zegt, en die zal jullie in de volle waarheid leiden. En daarbij hoort ook dat die Heilige Geest onze verblindheid, ons denken dat we het goed doen, ontmaskert. Om ons op de juiste weg te wijzen. En laat dat dan voor ons maar ontstellend zijn. Laten we dat de Heere God ook maar bidden. Heere God, open onze ogen voor waar wij denken u te dienen. Terwijl we u in het hart treffen. En weet u wat dit woord vooral zo hoopvol maakt? Het is een belofte. Het is God die de ogen opent. En Johannes ziet het gebeuren bij het kruis. Zij zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. omhoog zien. Zien op. Dat is heilzaam. Omhoog kijken. Zoals het volk Israël in de woestijn ten tijde van Mozes omhoog keek naar die slang die Mozes op een paal had gestoken. Zodat iedereen die daarna omhoog keek gered werd. Als de Heilige Geest van God onze ogen opent, dan is het niet te laat. Dan laat Hij ons omhoog kijken naar de gekruisigde Heer Jezus. En gemeente, wie Hem aanroept om vergeving, die zal door Hem nooit ongehoord gelaten worden. Amen. Zullen we samen danken. Ons gevoel en ons verstand, Heere, zijn zo zonder klaarheid. Als uw geest de nacht niet bandt en ons niet stelt in het licht van de waarheid. Het goede denken, doen en dichten moet u zelf in ons verrichten. En daarom bidden wij om uw geest. Heere, schenk ons uw geest. Om onze ogen te openen. Voor de in onze ogen vaak zo onbegrijpelijke weg die u bent gegaan. Schenk ons uw Heilige Geest om onze ogen te openen voor de onmetelijkheid van uw liefde. Die toch doorgaat met onverbeterlijk verkeerde mensen zoals wij zijn. Heer, schenk ons uw Heilige Geest. En stort in ons de liefde voor u. Wilt u dat doen? Opdat wij net vallen en opstaan. Toch u ook zullen liefhebben. U zullen eren. En ons leven in uw dienst besteden. Heren, we danken u voor uw woord. We danken u voor mensen zoals Zacharia. Dat u hem inspireerde. En hij een getuige van u mocht zijn voor de mensen in zijn tijd. De hoop mocht verkondigen van dat u uw volk niet loslaat. Maar dat u hem ook geïnspireerd hebt en de mogelijkheden gegeven, zodat zijn profetieën werden opgeschreven. En dat ze meegekomen zijn, de jaren en eeuwen door. En wij er ook hoop uit mogen putten. We danken u voor uw dienaar Johannes, die erbij was toen u op dat machtige manier aan het werk was in deze wereld. In uw zoon, de Heer Jezus Christus, die erbij was toen hij moest lijden en sterven aan het kruis. We danken u dat u hem hebt geïnspireerd om dat ook te noteren en op te schrijven, vast te leggen, zodat ook wij daar dat getuigenis kunnen lezen. Heere, geef ons, ook door uw Heilige Geest, het verlangen om steeds weer opnieuw en ook dieper in uw woord te graven. Steeds opnieuw te vragen naar wat uw woord ook voor ons vandaag betekent. Heren, wees zo met ons persoonlijk en met uw kerk. Zie zo om naar uw wereld. En laat uw koninkrijk komen. Heren, is een machtige belofte. En wij mogen al leven in die laatste dagen, na de uitstorting van uw geest, dat u op een wonderlijke en ook op een machtige manier werkt in mensen. Dat u iedereen erbij wilt betrekken. Heren, open onze ogen voor het bijzondere van de dagen waarin wij leven. En dat u, Heer Jezus, gauw komt. Om inderdaad alles volledig nieuw te maken. Alles buiten ons, maar ook onszelf. Tot uw eer. Amen. We gaan onze gaven geven voor de dienst van de Heere God. En na het zegengebed over de gaven zingen we Psalm 119 uit de oude berijming, vers 3 en vers 9.
Laten we bidden om een zegen te vragen over onze gaven. Grote God, bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Wij loven en prijzen uw naam en maken onze gaven tot een zegen voor deze wereld. Op weg naar uw koninkrijk. Amen.
Laten we nu met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden en ons avondlied daarna zingen met gezang 437. Wees gij de zon van mijn bestaan. En ieder van u spreekt in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. let u er nog even op, gemeente, dat u volgende week zondagmiddag, als we weer een kerkdienst hebben, niet naar dit gebouw komt, maar naar de Eudokia-kerk gaat. Daar wilde ik u nog even op attenderen. Het is gewoon sneu als ik daar straks dan alleen sta, natuurlijk. Dat moet ik niet hebben. Maar zo mogen wij weer heen gaan in vrede, dragende en ook uitdragende de zegen die God ons meegeeft. Gemeente, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.